Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 49 en daarvan het zesde vers. En te doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 103 het eerste vers. Loof, loof den Heer mijn ziel met alle krachten. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En het is vanavond uit het Nieuwe Testament en wel uit het laatste boek, het boek genaamd Openbaring. En dan van het 14e hoofdstuk, de versen 6 tot en met 13. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 103 het eerste vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Openbaring 14, de versen 6 tot en met 13. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels en hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen en aan alle natieën, geslacht en taal en volk. Zeggende met een grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid. Want de ure zijns oordeels is gekomen en aanbidt hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende, zij is gevallen, ze is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij de wijn des torens, haar de roerij, alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toren Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn storens, en zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en ze hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo met het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen, hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, omdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, willen we ook vanavond weer samen zoeken het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo is de avond weer gevallen. En zo mogen we samen zijn in de stilte van deze zondagavond in uw huis. En wat is dat een groot voorrecht om zo hier te mogen zijn waar u door uw woord wilt zijn. En laat ons dat telkens weer een verwondering in het hart geven. Wij zijn nog in het heden der genade. God heeft nog geen lust aan mijn dood, maar hierin heeft hij lust dat ik mij vanavond tot hem bekeer. En het sprekendste bewijs daarvan is dat ik vanavond in zijn huis mag zijn en hij tot mij spreekt. Hij mij roept, hij mij nodigt, hij mij lokt. Hij mij door zijn genade nog zaligen wil. En daar zal het toch ook vanavond over mogen gaan. Zal vanavond toch ook mogen gaan over dat leven met u de Heer. Dat leven der dankbaarheid. Dat leven tot uw eer. Dat leven waardoor gij nog anderen tot de zaligheid wilt brengen. Wat is dat een wonder als er ook nog mensen getrokken mogen worden, ziende de wandel van hen die in Christus zijn, die een nieuw schepsel geworden zijn. Als dat nou eens zichtbaar mag worden in het leven van uw kinderen. En dat zo anderen daardoor getrokken mogen worden. En zo tot u geleid mogen worden. Zoals de discipelen elkaar mochten leiden en brengen bij u, o Heer Jezus Christus. Wij bidden u of gij ons zo vanavond wilt onderwijzen in dat leven met u. Dat leven dat daarin toch zijn bestemming vindt. Als het u mag eren, loven en prijzen. Want daartoe is de mens toch door u geschapen, omdat hij u volmaakt zou dienen. En we worden er toch alle dag mee geconfronteerd. Hoe diep wij gevallen zijn en hoe ver wij daar vandaan leven. Maar nu wilt u nog door uw Heilige Geest het evenbeeld van Christus in een verloren mensenkind herstellen. Door dat wonderenwerk van die waarachtige wedergeboorte. Waardoor u het geloofwerk dat aan u verbindt. Dat met u doet leven. Dat een dode zondaar doet opstaan. En gaat leven tot uw eer. Wij bidden u, als het over deze dingen gaat, geef ons dan helderheid van inzicht. Dat we de dingen mogen begrijpen en door mogen geven. Dat het ook harten raken mag. En in vlammen mag zetten om u te dienen. Dat die liefdedienst mag brandende zijn in de harten. Geef dat we zo door uw woord samen mogen zijn. En als we dat leven niet kennen, dan bidden wij u. Geef bekerende genade vanavond. En geef toch dat degenen die nog buiten zijn, buiten die vrijstad Christus, die misschien nog niet eens erg in die bloedwreker hebben, die nog ongestoord voortleven, wij bidden u, doe ze ontwaken en zien dat ze schuldig zijn aan al de geboden des Heren. Dat ze daarom sterven moeten. En dat er in hun hart door de stem van u een vluchten geboren mag worden. Haast u en spoed u om uw levenswil. Ook dat er zo een spoedige wonde mag worden om in u geborgen te zijn. Zo komen wij tot u in het gebed. Als we dan samen bidden, dan willen we u ook vragen of gij het werk van de zending wilt zegenen. Ook als we van de week als gemeente samenkomen rondom het zendingswerk. Laat het dan een goede en een gezegende avond mogen zijn. Dat dat ook een middel mag zijn om onze harten te doen ontvonken in liefde voor de mensen die nog nooit van uw woord gehoord hebben. Wat kunnen we toch mensen gemakkelijk verloren laten gaan. Omdat we eens hartelijk bewogen mogen zijn met hen die buiten zijn. Sterk al die zendingswerkers waar ze ook werken. Wereldwijd. Wil u ook gedenken aan het werk van evangelisatie dat gedaan mag worden. Daar waar zoveel duizenden mensen bij elkaar wonen. Maar waar er zo weinigen zijn die nog van uw woord gehoord hebben. Ook ons eigen land is een zendingsland geworden. Ik denk al dat werk dat gedaan mag worden onder zwervers, onder duizend daklozen. Ik wil ook zijn met hen die het woord verkondigen in gevangenissen, in politiecel. Ik ken ze allemaal. Geef ze toch vrijmoedigheid en blijmoedigheid om dat werk te mogen doen. Ik denk ook aan hen die uw woord verkondigen, de krijgsmacht, die geroepen zijn om dat te doen, onder dementerende bejaarden. Denk ook aan hen die dat woord verkondigen. Overal waar u ze heen zendt. Wij bidden u ook zo voor het onderwijs. Dat u zijn met de kinderen op school. En dan denken we ook in het bijzonder aan de kinderen die het moeilijk hebben met leren. De kinderen op het speciaal onderwijs. Dat u ook aan die kinderen gedenken. Hierin geeft ze ook vreugde in het naar school gaan. Dat ze met al de beperkingen ook mogen ervaren dat ook zij een plaats hebben bij u de Heer. Gedenk al die meesters en die juffrouws. Gedenk ook aan de docenten. Heren, wij bidden het u. Ook in het bijzonder voor hen die omgaan met onze jongeren. Overvul ze toch met liefde. En dan is het toch ook vanavond in het bijzonder zo dat hun leven nog eens jongeren mag trekken. Dat jongeren toch mogen zien in het leven van docenten. De vrezen des Heeren. Dat hen tot jaloersheid mag brengen. Dat ze zeggen, dat leven, dat begeer ik ook zo. We denken zo ook aan al het werk dat gedaan mag worden in de ziekenhuizen. Onder de gehandicapten. Geef ook allen die liefde en die bewogenheid met hen die zoveel zorg nodig hebben. Wij bidden u ook voor allen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Denk er ook in het bijzonder aan onze ouderen, die ook vanwege de weersomstandigheden wellicht vanavond thuis gebleven zijn en nu met ons meeluisteren. We denken ook aan hen. Ik wil ook zijn bij hen die oppassen, op de kinderen. Ik wil ook geven dat het goed mag zijn als ze iets lezen uit uw woord of met hun kinderen een bijbelvertelling doen. Heren, laat het tot rijke zegen mogen zijn. Bouw ook uw kerk in de harten van kinderen. En gebruik daarvoor de opvoeding van de ouders. Wij zoeken ook uw aangezicht voor ons kabinet. Ach heren, wat zien wij toch ook dat daarin verdeeldheid is, onderlinge ruzie. Wat kan dat ook verdriet doen? Geef toch ook eenheid in de regering. Dat ze samen mogen staan voor de belangen van ons land. Niet voor hun eigen belang, maar dat ze leren ook om te dienen. Niet dat het hun eigen naam victorie zal kraaien. Dat ze oog mogen hebben dat ze dienaren van u zijn. Geroepen om het land in uw naam te besturen. Dat ze het eens werkelijk mogen beseffen bij de gratie Gods. En dat ze ook eenmaal van die regering verantwoording moeten afleggen. We willen u ook bidden voor onze jongeren die er ook vanavond in de kerk zijn. We dragen ook hen hartelijk aan u op. U weet ook dat het als het gaat over het leerboek van de kerk, dat van onze jongeren ook een dubbele inspanning vraagt. Het is nou niet iets wat ze direct verstaan. Wat direct hun belangstelling naar uitgaat. Maar wij bidden u, laat ze toch zien dat de leer van de kerk zo'n zuiver kompas is om naar te wandelen. Gegrond op uw heilig woord. Geef ook dat in hun hart het verlangen mag zijn om uw naam ter eer te leven. En daartoe ook de prediking strekken mag. Zo dragen we elkaar hartelijk aan u op. We denken de koster en zijn vrouw. De organisten. De broeders kerkenraad. Het zondagsschoolwerk. Al de verenigingen. Dragen al dat werk aan u de koning der kerk op. Ontfermt u zich over onze gemeente. En laat het vanavond als een onverdiende zegen goed mogen zijn in uw huis. Denk aan uw volk Israël. Ik wil ook zelf de verkondiging van uw woord, soms onder moeilijke omstandigheden, maar ook zegenen. Gedenk al degenen van Jacobs kinderen wereldwijd. En bijzonder ook hen die u als de Messias mogen beleiden. Soms onder vele moeilijke omstandigheden weerstand. Gedenk dan ook aan hen die ook lijden om uw naams wil. De verdrukte kerk, dat er ook een hartelijk gebed voor hen zijn. Grote koning, blijf zo bij ons. We bidden het u. Om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, aan de beurt van behandeling vanavond is de eerste zondag uit het derde deel van onze catechismus. Het deel dat gaat over de dankbaarheid. Zoals dat er ook boven staat, van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. Willen we die eerste zondag van het stuk der dankbaarheid met elkaar lezen, zondag 32. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Omdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar zijn voor zijn weldaad. Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geen allerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Zondag 32 bepaalt ons bij het leven der dankbaarheid. We letten dan op drie gedachten. Dat leven der dankbaarheid vindt zijn grondslag in Christus. In de tweede plaats brengt het heerlijke vruchten voort. En in de derde plaats is het noodzakelijk tot de zaligheid. Het leven der dankbaarheid. In de eerste plaats vindt het zijn grondslag in Christus. In de tweede plaats brengt het heerlijke vruchten voort. En in de derde plaats is het noodzakelijk tot de zaligheid. Nog eerst gaan we van dat leven zingen. En wel uit Psalm 116. En daarvan de versen 2, 3, 7 en 8. Ik lag gekneld in banden van de dood. Och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Nu zal ik voor die weldaad die ik genoot aan hem, naar mijn gelofte, eer bewijzen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 116, de versen 2, 3, 7 en 8. En ondertussen krijgt u gelegenheid om in tweetal rondgaven uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. minnaars van den Heer, verbreiders van zijn Heer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 97 en daarvan het zesde vers. In zondag 32 worden we dus bepaald bij het leven der dankbaarheid. En daarvan geldt dat het zijn grondslag vindt in Christus. In de tweede plaats gaat dat leven der dankbaarheid heerlijke vruchten voortbrengen. En in de derde plaats geldt van dat leven der dankbaarheid dat het noodzakelijk is tot de zaligheid. Gemeente, het zijn hele opmerkelijke woorden die we lezen in dat laatste gedeelte van onze schriftlezing. Daar is een stem uit de hemel die tot Johannes zegt: schrijf. Wat moet hij dan opschrijven? Dat de waard is dat wij het vanavond lezen en overdenken. Wel, deze woorden: schrijf. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Er wordt ons dus iets gezegd van de gezaligden. En in het licht ook van zondag 32 gaat het natuurlijk over dat laatste gedeelte wat van die zaligen die in de Heere sterven geldt. En hun werken volgen met hen. Welke werken zijn dat? Die met hen mee de hemel ingaan. Wel, dat kunnen we lezen in het vers dat daaraan vooraf gaat. Daar wordt van hen gezegd dat zij de geboden Gods bewaren. Dat zijn die werken die met hen meegaan, die liefdediensten waarin zij leven naar de wet des Heren. En er ligt zo'n onderwijs in welke plaats die werken, dat leven naar de geboden des Heren inneemt als het gaat over het stuk der zaligheid. Want het valt ons dan op dat er zo heel nadrukkelijk staat, en in het Grieks staat er dat eigenlijk nog veel scherper. Daar staat in het Grieks letterlijk: en hun werken hen na. Dus niet samen met hen, maar heel duidelijk na hen. En daarin leren wij, en dat moeten wij vanavond vasthouden en nooit meer vergeten, dat de goede werken, dat leven naar Gods geboden uit liefde, voor Gods kinderen niet de deur naar de hemel opent. Die werken gaan niet vooraf, alsof die werken voor hen de poort naar het koninkrijk der hemelen open. Nee, het staat er zo heel nadrukkelijk dat die werken hen volgen. Die gaan met hen mee, maar ze komen wel achter hen aan. En wat laat ons dat zien? Wel, dat laat ons zien, gemeente, dat die werken van groot gewicht zijn. Want als die werken geen betekenis hadden, zouden die werken hier op aarde met hen mee in het graf gebleven zijn. Maar die werken, zo zegt de stem uit de hemel, volgen met hen. En wat is nou het geheim van dat leven? Dat leven in de geboden des Heren. Dat leven dat gekenmerkt wordt door die werken die meegaan in de hemel. Wel, dat lezen wij ook in die tekst. Want wat wordt er van die doden gezegd die zalig zijn? Ze zijn zalig omdat ze in de Heere sterven. Daar ligt hun levensgeheim. Zij zijn in de Heere. Daar hebben we vanmorgen ook al over gesproken. In Christus, in de Vrijstad, in de Heere, met Hem verbonden. En dat is het geheim dat hen doet ingaan in dat eeuwig koninkrijk daarboven, omdat ze hier in Christus waren en in Christus en met Christus gestorven zijn. En dat in Christus zijn, dat wil niet alleen zeggen dat ze zalig worden, maar dat ze ook zalig leven. Want zo zegt onze catechismus, dat het onmogelijk is dat het wie in Christus is, door een waar geloof ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat leven met de Heer, Dat leven uit Christus. Dat leven dat straks in zal gaan. Dat leven is hier op aarde ook een leven met goede werken. Die werken die hen navolgen. Prachtig is dan ook wat onze catechismus daarover zegt in navolging ook van de kanttekeningen. Want waar wijzen die kanttekeningen op? En ze gebruiken dan een mooi beeld. Ze zeggen van die mensen die in de Here sterven en hun werken volgen hen na. Hier wordt een vergelijking gemaakt met iemand die aan het einde van de loopbaan of van de strijd gekomen is en daarna rust, verkwikt en gekroond wordt. Dat is het beeld van degene die zalig in de Here sterven, rusten en gekroond worden, bekleed met het witte kleed der overwinning en de palmtak in de hand. Gemeente, zal dat ook straks uw sterven zijn? Zouden uw kinderen dat boven de kaart zetten mogen? Zalig die in de Here sterven. Hebt u dat ook misschien bij al de dingen die u regelt in verband met de begrafenis? Hebt u ouderen dat ook gezegd? Kinderen, dat mag door genade boven mijn kaart staan. Zalig die in de Here sterven. Gaat u straks zo sterven? Hoe weet ik dat? Dat ik zo straks mag sterven. Wel, dat mag u weten vanavond als u meeluistert naar het uitleg van het leven der dankbaarheid. Wie zullen in de Here sterven? Wel, dat zijn zij die die werken der dankbaarheid hebben mogen voortbrengen. Die kennis gekregen hebben aan dat derde stuk, namelijk het leven der dankbaarheid. We hebben het al tegen elkaar gezegd, we staan aan de poort van het begin van het stuk der dankbaarheid. We hebben met elkaar geleerd uit zondag 1 dat er om zalig te leven en zalig te sterven in de Here de kennis nodig is van de drie stukken. In de eerste plaats dat stuk der ellende. In de tweede plaats dat stuk der verlossing. En in de derde plaats dat stuk der dankbaarheid. We hebben dat telkens tegen elkaar gezegd. Dat zijn schakels die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Het zijn schakels van één en dezelfde ketting. Het kan dus nooit zo zijn dat wij maar kennis hebben van dat eerste stuk der ellende. Het is niet voldoende dat wij alleen spreken hoe diep onze val is. Dat wij klagen in waarheid over ons verderf dat ons aankleeft. Het is niet genoeg dat wij zicht hebben op het verschrikkelijke karakter van de zonden. Maar dat moet ons brengen tot die vraag. Is er dan ook voor mij nog een middel om die straf te ontgaan en wederom met God verzoend te worden? En er zal een antwoord op die vraag moeten komen. Als het antwoord daar luidt, gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dan zal vanuit die ellende kennis dus geboren moeten worden door het werk van de Heilige Geest. Dat waarachtig geloof dat Christus en al zijn weldaden aanneemt. Maar gemeente, waar dat aannemen van Christus mag zijn door het geloof, waardoor Christus de zondaar tot zich trekt en hem omhelst en zijn liefde meedeelt en uitstort in het hart, daar is ook een wederliefde. Daar wordt ook geboren het leven der dankbaarheid. Je zou het zelfs zo mogen zeggen, dat het leven der dankbaarheid het rechte bewijs is van de waarachtige verlossing van de ziel. Als er geen leven der dankbaarheid gevonden wordt, is er nooit een ware verlossing van de zonden geweest. En daarom moeten wij dat goed beseffen, gemeente. Dat dat niet maar even een sluitstuk is, dat leven der dankbaarheid. Wat je misschien ook wel zal kunnen vergeten. Of waarvan je zegt, nou ja, dat is allemaal voor die evangelische mensen. Die zijn allemaal maar bezig met wat je voor Jezus moet doen. Ach ja, nou ja, het zal wel goed zijn dat een mens ook leeft. Maar het komt er toch uiteindelijk maar op aan dat zijn zonden vergeven zijn. Meent als je er zo over denkt, dan ga je voor eeuwig verloren. Zul je dat nooit vergeten? Want dan is Openbaring 14, het 13e vers niet waar. En hun werken volgen hen na. Als dat leven der dankbaarheid niet in je leven gevonden is, dan is je roemen in Christus een ijdel roemen. Want wat zegt het woord Gods? Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Laat ik het eens zo mogen zeggen, in het licht van Pinksteren. Als wij over die drie stukken nadenken, dan geldt immers dat de Heilige Geest plaats maakt voor Christus in het stuk der ellende. In de tweede plaats dat hij in de verlossing heen wijst naar Christus en de zondaar met Christus verenigt. En dat hij, de Heilige Geest, in het leven der dankbaarheid doet leven uit Christus. Plaatsmakend voor Christus, verenigend met Christus en doen levend uit Christus. Ziet u dat, gemeente? En dan alleen hebben wij te doen met een volkomen zaligmaker. En daarom is het zo nodig dat onze catechismus, als wij daar staan in de poort van dat stuk der dankbaarheid, nog ons eens heel duidelijk maakt wat het fundament van het leven der dankbaarheid uit voortkomt. En daarom begint onze catechismus aan het begin van dat stuk der dankbaarheid met een machtige belijdenis. Wat is nou die belijdenis? Luister maar. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onderzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn. Daar heb je als het ware heel kernachtig de leer van het evangelie samengevat. En je ziet als het ware dat ook al gebeuren in zondag 5. Waar ook het stuk der verlossing wordt samengevat met een belijdenis. Want daar begint het ook met datzelfde woord. Aangezien, dat ligt vast. Zo is het dus. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Dat zijn dus de wezenlijke belijdenissen die geleerd zijn wanneer wij toekomen aan de behandeling van het stuk der dankbaarheid. Dan hebben wij door genade deze twee belijdenissen van harte leren toevallen en daarmee leren instemmen. En als we zo dan bij dat derde stuk staan, gemeente, dan is het toch even noodzakelijk om terug te blikken. Voordat wij voortwaarts gaan met dat stuk der dankbaarheid, dan vragen we het aan elkaar. Hebben wij die twee belijdenissen van deze zondag 32 en de voorafgaande zondag 5 geleerd door genade te beamen? Was het onder de behandeling van zondag 5 dat u ook uw hoofd boog voor het rechtvaardig oordeel? Dat het ook in uw hart waar werd, aangezien wij dan, na dat rechtvaardig oordeel van God, tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. Is dat toen ook werkelijkheid geworden en heeft Gods geest dat ook in uw hart afgedrukt? Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonden zie ik mij steeds voor ogen zweven. Heer, en ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Uw wil die heilig is en goed, stout versmaad. Heer, en ik heb kwaad gedaan in uw ogen. En dan komt het, zondag 5. Dies ben ik, Heere, uw gramschap, dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Meent, mocht u daar wel eens een keer door genade bijvallen, dat het in uw hart waarheid werd. De Heere doet geen onrecht als hij mij voor eeuwig laat liggen in die diepe val waarin ik mijzelf heb gebracht. De Heere doet geen onrecht als hij mij voorbij gaat. Kom, laten we dat nou eens onderzoeken in ons eigen leven. Ken ik dat stuk der ellende, hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. En wat dat betekent, dat ik Gods straf verdiend heb. Meent, daar moeten we niet lichtvaardig overheen stappen. Maar dan moet je nou vanavond bij vernieuwing weer eens voor God belijden. Heere, dat heb ik oprecht verdiend. Wat wordt het dan een groot wonder, gemeente. Als dat waar wordt, dat je werkelijk de straf des Heeren verdiend hebt. En dat God geen onrecht doet. Als hij je in die diepe verlorenheid laat liggen, waar je in Adam gevallen bent. Wat wordt het dan een groot wonder, als je vanuit die schrik wakker wordt, vanuit die werkelijkheid gaat roepen, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Heere, is er dan voor mij nog enig middel waardoor ik zalig kan worden? O, als dan die bazuin van het evangelie gaat blazen en je mag vanuit dat woord van God gaan horen, gelooft in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden. Als daar die poort van dat evangelie open gaat. En je mag zien dat er verzoening is voor de grootste der zondaren. O, dan wordt het een onbegrijpelijk wonder dat de Heer nog zo een uit de diepte van de verlorenheid ophaalt. En hem op de rotssteen Christus zet. En als het dan in je hart waar mag worden, wat we hier met elkaar belijden, aangezien wij uit onze ellendigheid, daar hoor je het, uit die ellendigheid getrokken, uit die poel waarin je zat, van de zonden, uit die poel van de ongerechtigheid, uit die poel van de goddeloosheid, door de Heere krachtig geroepen, eruit getrokken worden, omdat je er zelf niet uit kon komen. Als dat wonder waar gaat worden, zonder enige verdienste, daar heb ik nou niets aan toegevoegd. Ik heb niet meegeholpen om eruit te komen. Ik heb me niet mee afgezet. Heere, u wat en ik wat om eruit te komen. Maar ik ben er werkelijk door Gods genade uitgetrokken. Want ik heb geleerd dat ik niets anders gedaan heb dan in het stuk van zalig worden tegengewerkt. Want ik moest sterven en ik wilde niet sterven. Maar toen ik me werkelijk over mocht geven, werd ik gezaligd uit genade. O, wat een wonder zonder enige verdienste onzerzijds. O Heren, het is louter genade, sola gratia, Heren. Er is niets van mij dat enige betaling heeft gegeven voor al mijn zonden. En het is alleen om mijn lieven zaligsmakers wil. Het is alleen om zijn arbeid, alleen om zijn werk, dat hij volkomen volbracht heeft, dat ik nu zalig mag worden. O gemeente, wat wordt het dan een wonder? Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn. O, daar zou je wel in alle stilte vanavond over willen mediteren. Dat is nou de grondslag van degene die in Christus zijn. Getrokken uit de ellende. Verlost door het werk van Christus. Uit genade. Gemeente, dan gaat het zingen van binnen. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten, krom in vrije gunst alleen. Dat wordt het wonder. Heerlijke belijdenis, wonderlijke belijdenis, onmisbare belijdenis. En dan gaat onze catechismus nog eens een keer dat onderstrepen in het antwoord. Als ze gaat zeggen, Christus heeft ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Hij is het die ons met zijn bloed heeft gereinigd. Die ons met zijn bloed heeft vrijgekocht. Hij is het die ons verlost heeft van de heerschappij der zonden. En ik zei het al, als dat je beleven wordt, als je dat mag leren beleiden door genaden, dan gaat het waar worden. Gij, Heere, gij zijt daarom waardig te ontvangen de lof, de eer en de dankzegging. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Daar heb je nu dat fundament waarop dat leven der dankbaarheid gaat groeien. Het is omdat gij ons gekocht hebt met uw duurzaam bloed. Met die onwaardeerbare prijs waar gij mij mee hebt vrijgemaakt. Heren, en daarom zijt gij waard te ontvangen al de lof en de eer. En daarom hebben we ook met elkaar gezongen. Uit Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Maar ik riep den Heere aan in al mijn nood. Dat was die schreeuw, och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. En dan komt het. Dat leven der dankbaarheid. Hij is al mijn liefde waardig. Je zou het zo mogen zeggen. De heiligmaking. Het leven der dankbaarheid. Het groeit vanuit die akker der rechtvaardiging. Van die vrijspraak. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Dien trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Daar heb je het. Het is door genade dat ze gaan voortbrengen. De werken der dankbaarheid. Onze eerste gedachte is dat leven der dankbaarheid vindt zijn grondslag, vindt zijn bodem in het werk van Christus tot verzoening van de zonden. Dan onze tweede gedachte. Dat leven der dankbaarheid, dat gaat groeien wanneer een ziel door Christus verlost is van zijn zonden. Wanneer hij gereinigd is door dat bloed van Christus, dan gaat hij voortbrengen, werken der genade. Maar er zijn mensen die zeggen, ja maar luister eens, dat is toch eigenlijk helemaal niet nodig. Als ik nou verlost ben van mijn ellende en mijn zaligheid ligt verankerd in het werk van Christus en mijn zaligheid is vast, omdat ik zalig word enkel en alleen uit genade. Daar komt niets en dan ook helemaal niets van mij bij. Waarom moet ik dan nog goede werken doen als dan de zaligheid zo en alleen geheel bij Christus vandaan komt? Dan hoef ik toch geen goede werken meer te doen. Als Christus dan voor mij de hemel heeft verdiend. O gemeente, ik hoop dat je als vanzelf de dwaasheid daarvan inziet. En ook Paulus, hij had er in zijn dagen mee te maken. Lees maar eens in Romeinen 6. Daar zijn ook van die mensen die zeggen, ja maar dat is helemaal niet nodig. Laten wij zondigen, want hoe meer wij zondigen, hoe heerlijker dat de genade gaat schitteren. Oh, wat een list van de vorst der duisternis. Nee, dat kan helemaal niet. Want dan hebben wij nooit begrepen waarom Christus komt. Want waar is hij nou toe gekomen? Ja, zult u zeggen, maar dominee, dat is toch om zondaren zalig te maken. Ja, dat is het zeker. Maar het diepste van de komst van Christus ligt niet in de eerste plaats om u te zaligen en u in de hemel te brengen. Maar in de eerste plaats is het doel van de komst van Christus dat zondaren weer Gods eer gaan bedoelen. Dat ze weer gaan leven waartoe ze in Adam geschapen zijn. Namelijk tot Gods eer. Daar gaat het om. En wat is het dan een dwaze gedachten? Wanneer iemand zegt, moet je dan ook goede werken doen? Ja, daar gaat het nou juist om. In het leven van de waarachtige wedergeboren gaat het om dat u als een nieuw schepsel gaat leven tot Gods eer. Daarin vindt de verlossing nou haar doel. Dat zegt ook onze catechismus zo heel treffend. Nadat hij ons verlost heeft, gaat Christus ons door zijn Heilige Geest vernieuwen naar zijn evenbeeld. In opdracht, zo zou ik het heel eenvoudig mogen zeggen, in opdracht van Christus gaat de Heilige Geest die mensen weer boetseren naar het beeld van Christus. Ze worden zijn navolgers. En ze gaan wandelen als christenen achter Christus aan. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. En daar moeten we altijd alle nadruk op laten vallen. Want geliefde gemeente, zoals er aan de ene kant een dwaling is, dat mensen zeggen, nou ja, het komt toch niet meer op dat leven der dankbaarheid, want mijn zaligheid ligt vast in Christus. Wij noemen die mensen antinomianen. Dat zijn mensen die zeggen, ja, maar de wet is toch vervuld door Christus en daarom hoef ik de wet niet meer te houden. Maar er is ook een ander groot gevaar, wat ook een mens kan bedreigen. Dat is als hij belijdt, ja, dat is waar, ik ben uit genade zalig geworden, maar nu in het stuk der dankbaarheid, nu moet ik wat gaan doen. Jezus heeft mij verlost en nu moet ik voor Jezus gaan leven. En nou moet ik de wet gaan vervullen als een tegenprestatie wat Christus voor mij deed. O gemeente, dat is een even grote dwaling. We noemen dat het neonomianisme. Die maken van de wet een nieuwe wet die zij dan moeten volbrengen. O, dat brengt de mens in een geweldige krampachtigheid. En je voelt als het ware dat Roomse zuurdeesem ook daarin weer naar voren komt. Ik moet nog wat doen. Nee, gemeente, Christus heeft alles volbracht. Hij is een volkomen zaligmaker. En ook hij is het die in uw leven zijn beeld gaat herstellen door zijn Heilige Geest. Want Christus heeft u niet alleen verlost van de schuld van de zonden, maar hij gaat u nu ook verlossen van de smet der zonden. Wat betekent dat? Wel, geliefde gemeente, wanneer wij van de schuld van de zonden verlost worden, dan worden wij bepaald bij dat wij zonden doen. En dat wij zonden op zonden gestapeld hebben en dat we onze schuld voor God vermeerderd hebben. Maar wij moeten ook leren wat de oorzaak daarvan is dat wij zonden doen. Namelijk dat wij een zondig hart hebben. Dat wij een zondig bestaan in ons omleven. Dat ons hart een en al verdorvenheid is. En dat nu door de Heilige Geest dat hart gereinigd moet worden. En daarom komt nu die Heilige Geest in ons hart te wonen. Omdat we meer en meer zullen zien wat voor een poel van ongerechtigheden dat hart was. Dat daar nou uit voortkwamen al die zondige gedachten, woorden en werken. En dat hart, die fontein van al die ongerechtigheden, dat moet nu door de inwoning des Heiligen Geestes gereinigd worden. De Heere gaat ons nu door zijn geest aan dat beeld van Christus gelijkvormig maken. En mag het nou gelden van de rechtvaardiging en de vergeving, dat dat een volkomen vergeving is van die heiligmaking wat betreft ons leven, moeten wij zeggen dat het hier een proces is. Een voortgaand vernieuwen. Want van die nieuwe gehoorzaamheid hebben wij nog maar een heel klein beginsel. De Heilige Geest heeft heel het leven nodig, zouden we mogen zeggen, om ons heilig te doen leven. Een klein beginsel. De Heere is daar voortdurend mee bezig om ons naar dat evenbeeld van Christus te vernieuwen. Je zou het zo mogen zeggen, de Heilige Geest is die beeldhouwer die heel ons leven bezig is om met die beitel ons leven te gaan formeren, zodat wij steeds meer en meer op Christus mogen gaan gelijken. En zo mag het gelden van elke ware christen dat hij op Christus lijkt. Een geredde ziel gaat steeds meer op hem lijken. En als hij op Christus gaat lijken, dan geldt van zijn leven dat hij niet wederschelt als hij gescholden wordt. Dat hij niet terugslaat als hij geslagen wordt. Dat hij met Christus leert het slavenkleed aan te trekken om zijn broederen de voeten te wassen. Dat hij met Christus bewogen is met de nood van degenen die om hem heen leven. Dat hij zijn leven leert stellen in dienst van de naasten. Ja, dat hij in navolging van Christus leert ook zijn vijanden lief te hebben. En dat is ook wat apostel Paulus zegt in Filippenzen 2. Dat gevoelen zij ook in u, dat in Christus Jezus is. En dat is nu het werk van de Heilige Geest. Om Gods kinderen steeds meer te gaan herscheppen naar het beeld van Christus. Want daartoe is Christus gekomen, opdat zijn Vader verheerlijkt zal worden. Daarin heeft de Heer Jezus nou blijdschap. Als hij ziet dat zijn kinderen vruchten der bekering waardig voorbrengen. Want hij zegt, daarin wordt mijn Vader immers verheerlijkt. Dat gij vruchten voortbrengt. Daartoe is Christus gekomen. Opdat zijn Vader door de kinderen van hem verheerlijkt wordt. Ga dus niet in de eerste plaats om in de hemel te komen. Maar het gaat er in de eerste plaats over. Wat onze catechismus zegt, opdat wij met ons ganse leven Gode dankbaar zijn voor zijn weldaden en hij door ons geprezen worden. En gemeenten, je leest er zo gemakkelijk overheen. Daar moet u het eigenlijk nog maar eens even met mij teruglezen. Wat staat er? Opdat wij met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Je zult zeggen, ja, dat is toch een beetje vreemd. Nee, dan Hans. Je zou er eigenlijk veel eerder het woord dankbaarheid verwachten. Dankbaarheid bewijzen. Toch staat daar dankbaar en niet dankbaarheid. Want dankbaarheid, dat heeft iets van de werken der dankbaarheid. Maar het is de catechismus ons er allereerst om te doen, te laten zien dat het gaat om de gezindheid van het hart. Dankbaar zijn, dat is een gezindheid. Dat is een gestalte van het hart. Het gaat niet allereerst om wat er zichtbaar van wordt, maar allereerst om wat er leeft in het hart. Daar komt het op aan, dat er in ons hart een verlangen is, een gezindheid, om nu hem dankbaar te zijn voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. En Caspar Olevianus, een van de opstellers van onze Heidelberger, die zegt het dan ook zo. Wij zijn tot Gods lof geschapen en daartoe ook verlost. Om nu met zo'n dankbaar hart de Heere lof te gaan bezingen. Om ons hele leven in zijn dienst te stellen. Om tot zijn eer te leven. En nou gaat het ook hier vanavond heel scherp. Want wat staat er? Het ganse leven. Gemeente, daar heb je nou het onderscheid tussen Gods kind en de hypocriet en de huichelaar. Wat is nou het verschil? Wel, een huichelaar en een hypocriet zal altijd een deel van zijn leven willen geven aan de Heer. En een ander deel voor zichzelf houden. Daar heb je de hypocriet ten voeten uit. Maar het ware kind van God, dat gaat het zeggen, ja, Heere, mijn ganse leven aan u toegewijd. Heere, leer mij heel mijn leven in uw dienst besteden. Niet een kwart, niet de helft, niet 95% en nog een heel klein stukje diep in mijn hart voor mijzelf. Maar heel mijn leven, zoals ons dorpformulier het ook zegt. Zo worden wij door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij onze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten en de oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Ons ganse leven, heel mijn leven, in de dienst van de Heere besteden. Kom gemeente, laten we dat maar eens heel praktisch invullen. Heel mijn leven in de dienst van de Heere besteden. Kun je dan avond aan avond achter je computer of achter de televisie doorbrengen met de leegheid van de wereld? Kan dat dan echt, gemeente? Als je met de Heere leeft in de Heere, kun je dan echt, jonge mensen, een tijd van je leven geven aan de muziek van de wereld? En laat ik het dan maar eens heel concreet vragen. Waar ben je nou meer mee bezig? Met Sven Kramer? Of met je eigen zaligheid? Ouderen, ons hele leven, waar ben je mee bezig? Met je werk, met je huis, met de modieuze kleding van deze tijd. Om je vrije tijd te besteden naar je eigen inzicht. Maar dan moet ik meer dingen noemen. Laat ik het zo mogen zeggen, met dat vlijmscherpe woord van de Heer Jezus. Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben. Of hij zal de ene aanhangen en de ander verachten. Gij kunt God niet dienen en de mammon. Kan niet, gemeente, ons hele leven aan hem toegewijd. Paulus brengt het in navolging van Christus ook zo scherp onder woorden. En hij zegt het, wat samenstelling heeft Christus met Belial? Of wat heeft de gelovige met de ongelovigen? Gemeente, daar ligt de toetssteen. Is dat het verlangen, heel mijn leven aan u toegewijd. Heere, dat begeer ik, dat heel mijn leven mag zijn tot uw eer. En daarom leeft het in het hart, wend mijn oog van de ijdelheden af. En wat heb ik het dan nodig? Verlevendig mijn hart door uw wegen. En laat het dan zo mogen zijn. Eén dag in uw huis is mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Dan kun je niet meer zonder de Heer. Dan wil je dagelijks met hem wandelen. En Henoch wandelde met God. Dan vraag ik het maar eerlijk, gemeente. Vind je dat nou allemaal te bekrompen? Zeg je diep in je hart, maar zo hoeft het toch allemaal niet. Ik mag toch ook wel doen waar ik zelf wat zin in heb. Nee, gemeente, als dat er nog steeds is, heb je nooit iets begrepen van dat leven der dankbaarheid. Want als God je verlost van de zonden, dan ligt er op de bodem van je hart een verlangen om nooit meer te zondigen. Nooit meer, want het heeft me dierbare Jezus, zijn bloed gekost. Zondig je dan niet meer? O, dan weent de kerk vanavond vanwege haar menigvuldige zonden. Maar als je het vraagt van binnen, wat leeft er nou? O God, mag ik ooit eens heel mijn leven in uw dienst besteden? En dat is het, gemeente, waar het ware leven naar hunkert. Waar het ware leven naar uitziet. Opdat hij door mij geprezen wordt. Heere, dat wil ik zo graag. Dat uw naam door mij niet gelasterd wordt, Heere. Maar ik wil zo graag dat uw naam, die mij tot een sterke toren is geworden. Uw naam, die mij dierbaar is geworden, boven alles niet door mij gelasterd wordt. Maar dat hij door mij geprezen wordt. En dat het gaat leven met de dichter van Psalm 115. Niet ons, o Heer, niet ons. Uw naam alleen. Zij om uw trouw en goede tierenheden. Al eer en roem gegeven. Dat het dan zo ook gaat zingen van binnen. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid. Des Heere lof, zijn roem en majesteit. Looft God, de bron van het leven. Kom, zeg het eens eerlijk. Leeft dat ook de bodem van je hart, u die God vreest. Looft God, de bron van mijn leven, dat wil ik doen, dat zoek ik. Bij u, o God, te mogen zijn, met u ook te mogen leven. En gemeente, als dat waar mag worden, je mag vanavond daar nou eens amen op zeggen. Dan mag er ook iets waar worden wat onze catechismus vervolgt en zegt dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit die vruchten verzekerd wordt. Gemeente, daar zijn hele theologische discussies over te voeren. Er zijn zelfs wel eens voorstellen gedaan om dat gedeelte uit de catechismus te schrappen, omdat het zogenaamd, zegt men, een kind van God op zichzelf werpt en hij naar binnen gaat zoeken, naar vruchten en zegt, ja, maar als ik die vruchten dan niet vind, dan is het niks met mij. Dat wordt er helemaal niet mee bedoeld, gemeend. Wordt helemaal niet mee bedoeld dat je nou eens in jezelf die vruchten moet gaan zoeken en ze optellen en zeggen, oh kijk eens, dat is er allemaal bij mij, dan ben ik dus wel een kind van God. Nee, gemeente, dat bedoelt onze catechismus helemaal niet. Want als dat leven der dankbaarheid er is, dan gaat een kind van God zichzelf niet meer zoeken. Dan gaat hij zichzelf niet meer bedoelen. Dan gaat van hem gelden wat straks in het oordeel tot hem gezegd zal worden. En hij het tegen de Heere zal zeggen als gezegd wordt dat hij vruchten der dankbaarheid voortgebracht heeft. Maar Heere, wanneer heb ik u dan hongerig gezien? Of wanneer heb ik u dan gekleed? Of wanneer heb ik u dan een beker koud water gegeven? Of wanneer heb ik u dan gevangen, gezien en bezocht? O nee, de kerk, ze telt al die vruchten niet op als een ladder waardoor ze de hemel in kan gaan. Maar wat bedoelt onze catechismus dan wel? Wel gemeend. Als je nou in die tere omgang met de Heer en je er eens een keer bovenuit getild mag worden in het strijdperk van dit leven en de zonden hebben zijn bekoorlijkheden voor je verloren en je mag met een oog des geloofs op Christus zien en ziende op hem afscheid nemen van de wereld, de brug naar de wereld ophalen en in zijn kracht strijden tegen de zonden. O, dan mag je in die omgang met hem iets proeven van zijn genade, die die vruchten in je heeft gewerkt. Dan mag je in die tere omgang met hem smaken iets van zijn nabijheid. En dat doet je huppelen van zielenvreugd. Dan zeg je, de Heere heeft het in mij gewerkt. Ik mag met de Heere leven. En zo is het ook dat apostel Petrus dat bedoelt als hij schrijft. En gij, tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengen, voegt bij uw geloof deugd. En bij de deugd kennis en bij de kennis matigheid. En bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid. En bij de godzaligheid broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Als hij daar Gods kinderen opwekt om heilig voor de Heere te leven en in Christus ook al de broederen lief te hebben. Dan zegt hij, want zo deze dingen bij u en in u overvloedig zijn, zullen zij u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Gemeente, als je zo aan het beeld van Christus gelijkvormig mag worden, en je mag steeds meer een vermaak hebben in de wet Gods. En je mag steeds meer verlangen om heilig voor God te leven. Weet wat de Geest je dan doet. Die laat je meer en meer Christus zien. En dat zien van Christus en de vruchten die uit Christus in je leven zichtbaar worden, geven je die diepe verwachting. Het is niet uit mij, maar het is alles uit hem. En het is zijn werk dat in mij gestalte krijgt. En daaruit mag de ziel met heilige blijdschap waarnemen. Dan is dus Christus in mij door zijn geest aan het werk. En dan ziet hij dat al die vruchten die in zijn leven zichtbaar mogen worden, vruchten zijn die voortvloeien uit de gemeenschap met Christus. En doet hem Christus steeds meer kennen als de fontein van het eeuwig goed. Dat Christus de wijnstok is, dat Christus de wortel is. En dat hij door het geloof aan Christus verbonden is. En dat hij door Christus die werken mag doen. En dat doet hem zeggen, o, nou is Christus de bron van mijn leven. Ik leef uit hem, ik leef door hem. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. En daar heb je nou de zekerheid waar onze Heidelberger catechismus op doet. En dan tenslotte die heerlijke vrucht. En dat door onze godzalige wandel onze naasten voor Christus gewonnen worden. O gemeente, dat is zo heerlijk. Als je dat mag merken, dat je nou een middel mag zijn door je levenswandel, dat anderen tot de Heere getrokken worden. En mag ik dat dan maar eens heel eenvoudig vragen. Bid je daar 's ochtends om. Heere, mag ik vandaag iemand ontmoeten. Al is het er maar één, Heere, waar ik goed mee mag spreken van u en van uw dienst. Heere, zou ik nog eens slijk mogen zijn in uw goddelijke vingers. Het is enige tijd geleden dat ik op een RMU-avond was en iemand daar met schaamte vertelde dat hij al een jaar in dienst was bij het bedrijf waar hij werkte. En ze toen een personeeluitje hadden dat op zondag gevierd werd. En hij naar zijn chef moest en zegt, ja, ik kan er niet mee naartoe. Want dat is niet in overeenstemming met mijn principes. En toen riep die chef verbaasd uit, maar ben jij dan een christen? Hij vertelde het met schaamte. Wat kan er toch veel zijn dat ons weerhoudt om van die naam te getuigen. Maar dat wil de Heere niet. Hij wil dat we zijn naam openlijk belijden. Hij wil dat we zijn naam verkondigen. En hij wil dat er zo anderen getrokken worden. Gemeente, weet toch dat er zoveel mensen zijn die niet eens meer in een Bijbel lezen. Weet toch dat er mensen zijn die nooit meer van God gehoord hebben. En dat u nog het enigste middel bent waardoor ze ooit nog van de Heere en van zijn dienst kunnen horen. En daarom is de roeping van alle christenen om zijn naam te belijden met hun woorden en met hun leven. Ik las deze aangrijpende opmerking. De kerk is geen gereformeerd rusthuis waar men wat kan keuvelen over dominees, kosters en organisten. Maar de kerk, ze dient te zijn de militia Christus. Het leger van Christus. Om verloren zonen en dochteren terug te winnen uit het rijk van de Satan. En daar gaat het om. Dat is de roeping van Gods kinderen. Niet om hier wat suf bij elkaar te zitten en het goed met elkaar te hebben. Maar om als het leger van de Heere Christus uit te gaan in de heggen en de steggen. En het verlorene te zoeken op ons werk, of waar de Heer ons ook gesteld heeft. Om iets van de liefde van Christus te mogen laten zien. Uit bewogenheid met degene die dreigen verloren te gaan. Grijp hen die ten dode wankelen. En daarom ook die vraag. Is er wel eens een onkerkelijk iemand naar je toe gekomen en gezegd, je bent zo heel anders als de andere collega's. Je valt zo op vanwege je ootmoed, vanwege je naaste liefde, dat je niet meedoet aan het lasteren en roddelen. Je leven is zo heel anders. Vertel me eens van je levensgeheim. Hebben ze het wel eens aan je gevraagd, gemeente? En dan tenslotte dat aangrijpende, dat laatste gedeelte. Heel eenvoudig gezegd, kun je zonder goede werken zalig worden? Nee, dat is onmogelijk. En je voelt als het ware de klem die onze Heidelberger erop legt als ze zeggen, dwaal toch niet, denk toch niet dat overtreders, afgodendoeners, hoereerders, overspelers, ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, nog lasteraars, nog rovers. Het koninkrijk Gods zullen beërven. Wat een ontzaglijke werkelijkheid, gemeente. Want dit gaat natuurlijk over de kerk. We hebben het niet over de oereerders buiten de kerk. Maar dit is het leerboek van de kerk. In de kerk zijn er dus mensen die denken dat het uiteindelijk wel mee zal vallen. Dat het niet zo erg is als het in de Bijbel staat en op de preekstoel geleerd wordt. Die door de influisteringen van de Satan verleid worden. Zeggen, ja, maar God is goede tieren. God is barmhartig. Ach, en als je dan maar gelooft, ach ja. Komt dan toch allemaal niet zo nauw. Je bent toch mens. Je mag toch ook wel eens wat. Dwaal niet. Kan niet. Je moet in Christus geborgen zijn. En uit Christus leven. Want anders is uw geloof een dood geloof. En daarom dwaal niet. Dat je dan bij het lezen van deze woorden met schrik zou zeggen vanavond, maar dat gaat over mij, dat ben ik, een dief, een gierigaar, een lasteraar, een rover, een overspeler. Heren, dat ben ik. En kan ik het koninkrijk Gods niet ingaan? Nee, als je daarmee doorgaat, kun je niet in het koninkrijk Gods ingaan. Want dan geldt het woord van de Heer Jezus tot Nicodemus. Tenzij gij wederom geboren wordt, je kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Gemeente, er is een hartelijke bekering nodig. Er is een vernieuwing des levens nodig. Een verlossing uit de ellende. En er is ook nodig een verlangen om God te mogen bedoelen. Kom, laat ik het nog één keer zeggen. Zoals dat vanmorgen gezegd hebben. Als deze omschrijving geldt van uw leven. En je bent nog rustig en je denkt, ach, het valt nog mee. Ontwaak. Gij die slaapt. En sta op uit de doden. Opdat Christus over je heersen zou. En tenslotte. U die God vrezen mag. Het ging vandaag over de goede werken. Over het leven der dankbaarheid. En dan vraag ik vanavond niet. Brengt u goede werken voort? Maar ik vraag u. Is er een verlangen in uw hart om goede werken te mogen voortbrengen? Is dat verlangen er op de bodem van uw hart om Christus te mogen navolgen? Is er een verlangen in uw hart om God te bedoelen, om hem de eer te geven, om hem te loven? Als u daardoor genade vanavond ja op mag zeggen, weet dan, terwijl u ja zegt en er een schreeuw in uw hart is, maar Heere, ik breng er zo weinig van terecht. Heere, mijn leven is nog zo'n onheilig leven. Heere, mijn leven is nog gedurig een struikelen in de zonden. Heere, zal ik ooit wel thuiskomen? De duivel, hij fluistert mij menigmaal in. Als hij op mijn zondig leven lijst, is dat nou het leven der dankbaarheid? Wat komt er in jouw leven van terecht? Dat Christus gestalte in je krijgt. Ik zie het niet. Ik bemerk het niet. O, dan moet de ziel daar zo bij vallen. Maar weet dan. Als dat vanavond aan de ene kant je verlangen is. Om God volmaakt te dienen met heel je leven. En je aan de andere kant de smart inleeft. Van je onheiligheid. Je smart inleeft van al de tekortkomingen. Dat je de smart inleeft dat het nog maar zo'n klein beginsel is. Weet dan dat God u niet gegeven is. Alleen tot wijsheid. Waarin hij ontdekt uw zonden en ongerechtigheid. Dat Christus niet alleen gegeven is. Tot uw rechtvaardigheid. Waarin al uw zonden u vergeven zijn. Maar dat Christus ook u gegeven is. Tot een volkomen heiligmaking. Amen. Wij te zoeken met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, als het dan gaat over dat stuk der dankbaarheid, dan buigen wij ons hoofd voor u. Heren, wat komt er dan weinig van terecht? Wat moeten wij dan toch belijden? Dat we zo menigmaal nog struikelen. Dat we nog menigmaal aan de wereld gelijkvormig zijn. Dat we zo weinig dat beeld van u vertonen. En we bidden het u, wilt gij zelf onder de prediking en in het gebed opnieuw werken dat verlangen, Heren, maak mij aan uw beeld gelijk. Dat dat verlangen er toch steeds sterker mag zijn en de beoefening ervan, om u nou te eren voor die grote verlossing, waarmee gij ons verlost hebt uit die diepe ellende, die onbeschrijfelijke diepe nood waarin een mens verkeerd heeft. En gij hebt hem eruit gehaald door zelf neder te dalen ter helle, Heren, om hem daar van de hel te verlossen. En dan belijden we het u, Heren, dat die liefde nog zo weinig flonkert, dat die liefde nog vaak zo bedekt is. Heren, wij bidden u, laat het door mogen breken, dat we toch wandelen mogen als kinderen des lichts, uw naam ter eer. Heren, maar wat is dan toch een troost? Dat u onze heiligmaking bent. Dat wij in u heilig zijn. En dat we in u de wet volkomen volbrengen. Dat we in u volkomen heilig zijn. Heere, laat dat de troost zijn. Bij al onze smart over de zonden. Heere, wilt u zijn met hen die dat leven der dankbaarheid niet kennen. Die nog alleen maar bezig zijn met de dingen van deze tijd. Verlost u ze, Heere. En wilt u zichzelf onwederstandelijk trekken uit dat rijk van die vorst der duisternis. Heren, waarin ze zo vastgezogen zitten. O, de wereld, hij trekt zo. En wij kunnen uit onszelf nooit afscheid nemen van die wereld met al haar begeerlijkheden. Maar doe ons toch zien, open onze ogen, dat die wereld voorbij gaat. Dat we die wereld zullen ontvluchten om bij u, o Heren, in die vrijstad veilig te zijn. Wil zo bij ons blijven, o de komende week. Ook als we weer met onze ouderen en alleenstaanden samenkomen, laat het een goed samen zijn. Ook met onze catechisanten, ook met de verenigingen, ook op de zendingsavond. Al dat werk, laat het gezegend mogen worden. Heren, zo zoeken wij uw aangezicht. Vergeef al wat we hebben misdreven. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 145 en daarvan het eerste vers. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 145, het eerste vers. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Psalm 145 en daarvan het eerste vers. De gemeente, keer dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.